is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Weerhallend in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Slamat Malam. Op deze Internationale Vrouwendag staan bij Patulele twee mannen centraal. Hoe blijf je fit na je 50ste? Daar gaan we het hebben over met Andy Soppel-Hellebak aan.
Ja, en even kijken. Een nieuwe bezetting van het Molukse Historisch Museum. Daar gaan we over praten met Huip Akihari. Maar we beginnen met muziek. Ja, dat was de nieuwe van Justin Timberlake en SZA, The Other Side. Op 12-jarige leeftijd maakte hij kennis met krachttraining door via zijn vader en is daarna zich helemaal gaan storten op het fitnessen. En ook tijdens zijn marinetijd trainde hij door en is sport eigenlijk een belangrijk onderdeel van zijn werk en leven geworden. In de studio hebben we Andy Soppaheluwakkan. Welkom, Andy.
Hallo.
Ja, we zijn op jou gekomen omdat we jou natuurlijk in de Mens Health zagen staan. Ja. Tussen de fitte vijftigers. En toen dachten we, daar willen we misschien wel wat meer over weten. Dus vandaar je uitnodiging in de studio.
Leuk.
Ja, hartstikke leuk. Maar ja, we doen altijd eerst even heel kort een soort familiegeschiedenis. Wie zijn jouw vader en wie zijn jouw moeder en waar ben je opgegroeid?
Nou ja, mijn Molukse vader natuurlijk. Ambon. 51 naar Barneveld gekomen. De ja. Biezen. Via de Biezen natuurlijk mijn vader en mijn moeder leren kennen. Moeder oorspronkelijk uit Baren. En zo is het balletje gaan rollen.
Ja.
Uiteindelijk familie blijven hangen in Barneveld. Wij in Voorthuizen. En vanuit Voorthuizen onze eigen richting opgegaan.
Ja. Ja. Heb je nog broers en zusters?
Een zus van 2 jaar oud, een zusje van 2 jaar jonger en een halfbroertje. Die is net 36.
Oké. Okay. Ja, dus jij woont inmiddels in Haarlem.
Ja.
En wat doe je op dit moment in Haarlem?
Ik ben een van de managers in een groot sportcentrum. Wij doen eigenlijk bijna alle soorten groepslessen. We hebben ABC-zwemmen voor kinderen. We staan bekend om de judo. KenAMU is van oorsprong een judo-sportschool. Wat zeg maar de rode draad is binnen het geheel.
Ja. Ja. Ja, en ik zei het in de aankondiging al, je bent ongeveer 12-jarige leeftijd, maakte je eigenlijk een beetje kennis met krachttraining. Dat ging via jouw vader, zei je. Hoe is, dat, hoe is dat gegaan? Of hoe was jouw vader dan? Zeg maar?
Ja, zoals veel Molukkers van die generatie, denk ik. Fanatiek, sportief, ijdel, uiterlijk. mijn opa, ik heb hem nooit gekend, maar mijn opa was zeer sportief. Ik ken foto's waarin hij in een boxpose staat. Mijn opa deed aan schermen. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje overgedragen naar mijn vader. En ja, van vader op zoon. Sport is altijd wel belangrijk geweest. Met name vanuit mijn vader, zeg maar. Dus ja, daar ontkwam je eigenlijk niet aan.
En waarom vond hij het zo belangrijk om dat door te geven aan jullie?
Nou, ik denk dat het te maken heeft met goed voor jezelf zorgen. Fysiek met name. Dat heeft hij altijd wel heel erg belangrijk gevonden. Ik kan me herinneren dat ik als kleine jongen ook altijd bijzonder bewondering had voor zijn armen. Daar was ik altijd best wel van onder de indruk.
Ja, want wat deed hij zelf voor sport?
Veel krachttraining. Hardlopen heb ik hem ook zien doen. Maar met name fitness. Ja, heel veel.
Ja. En dat ben je zelf toen ook gaan doen?
Ja,
welke maat of welke vorm?
Op die leeftijd. Van, goh, pap, ik wil ook die armen. ga je met een bankje, professorisch ga je bank drukken. Hij had in die tijd de halterstangen, de schijf van mezelf gemaakt. En daar ging je mee aan de slag.
En waar had hij dat van gemaakt dan? Of,
Hij was best wel een technisch man. En via zijn werk toch in staat geweest om die schijven te kunnen maken. De halterstangen, dat soort dingen. Maar dat was ook wel handig met zijn handen. Dus dat,
maar heb je het nou gewoon over thuis? In de huiskamer bij wijze van?
Klein krukje, oppervlakte van, ik denk, 5 bij 5 centimeter, waar je dan de bovenkant van je rug op legde. Ging je liggen, soort van liggen. En hij kwam dan met de halterstang en ga maar bank drukken.
En dat geldt ook voor je broers of voor je zussen?
Voor mijn zussen minder, maar ja, voor mij in ieder geval.
Ja. Ja. En wat sprak jou er uiteindelijk zo in aan?
Ja, ik heb het denk ik altijd wel een beetje mooi gevonden. Hè. Het bodybuilden, daar was ik zelf altijd best wel tenger. En ja, daar wilde je toch uiteindelijk iets mee doen. Je wilde niet het magere jongetje blijven van toen.
Maar het is gelukt, hè?
Ik denk het wel. Ja. Ja.
Ja. Ja. Even kijken, je bent toen bij de marine gegaan. Ja. Ik bedoel, op welk moment is dat gebeurd?
School afgemaakt. Ik had nog zoiets van, ik weet nog niet precies wat ik wil. Ik heb toen de tijd toelatingsexamen gedaan voor een schilderschool. Etaleur, decorateur, standbouw, de creatieve kant. En tegelijkertijd liep ook de keuring voor de marine. Maar ja, vader, kneel, noem maar op. Het militaire verhaal, dat sprak hem natuurlijk meer aan. En hij zei ook van, maar je bent nog jong. waarom ga je niet 4 jaar bij de marine? Zie nog wat van de wereld, je verdient goed. En dan kan je altijd nog kijken wat je daarna gaat doen. Nou ja, zo is het gegaan.
Ja.
Ja.
En je hebt ook, wat heb je allemaal gezien van de wereld in die marine tijd?
Heel veel. Ik had mijn vakopleiding nog niet af of ik werd al geplaatst op een boot. En ik denk dat ik totaal van die 4 jaar ruim 3 jaar heb gevaren. Dus ik ben op heel veel plekken geweest.
Ja, en je zei ook zelf, tenminste dat las ik, dat je eigenlijk ook in die periode bent blijven trainen.
Ja.
En hoe ging dat zeg maar in die marinetijd, op die boot?
Nou ja, aan boord heb je natuurlijk de helikopter. Als die niet meegaat, ja, dan heb je een hangar die behoorlijk leeg is. En 's avonds werden dan de fitnessspullen, de bankjes, noem maar op, werden tevoorschijn gehaald. En dan was je met een club aan het trainen.
En gold dat voor al die mariniers? Of voor mensen die bij de marine zaten? Sorry.
Het gros hing aan de bar een biertje te drinken. Maar deed ik ook hoor, maar eerst sporten. Het was altijd wel een vast clubje die zich daarmee bezig hield.
Ja.
Ja. Ja,
maar ik kan me ook wel voorstellen dat de verleiding best wel heel groot is om inderdaad vooral aan de bar te gaan hangen.
Maar dat komt altijd nog.
Ja. Maar jij voelde wel de discipline om...
Ja, je wilde een goed lijf. En ja, marine, mannenwereld. Ja, je wordt afgerekend op je zwakheden. En nou ja, om dat een beetje te voorkomen. Ik ben eigenlijk altijd wel vrij tenger geweest. Niet het mikpunt weliswaar, maar ja, je wil daar iets mee.
Ja.
En nou ja, dat was dan een mooie gelegenheid om...
vroeg me inderdaad net even af. Zeg maar, ben je in je jeugd dan zeg maar wel gepest met dat tengere lijf?
Nee, tegendeel. Nee, ik heb daar nooit hinder van ondervonden hoor. Maar ja, het kwam meer bij mezelf.
Ja.
Je ziet toch ook wat er verder nog allemaal speelt. En ja, de ijdelheid speelt dan wel een aardige rol daarin.
Ja.
Nou ja, ga je daarmee aan de slag.
Ja, want je zei net al van je wil gewoon een goed lijf. Geldt dat nu nog meer dan voorheen? Of?
Ja, ik word dit jaar 54 en dat getal alleen al vind ik vreselijk. Nou ja, dat ga ik dan maar compenseren met een jong lichaam.
En wat maakt dat getal zo vreselijk dan?
De realiteit dat je ouder wordt. Toen ik 40 werd, vond ik het prachtig. Mooi getal. Maar naarmate de 50 dichterbij kwam, had ik zoiets van... we worden oud. Ik word oud.
Beetje confronterend is
het. Ja, best wel.
Ja. En waar merk je het zeg maar aan dat je inderdaad geen 18 meer bent?
Met name met sporten. Je kan niet meer zo fanatiek en lang zwaar trainen als misschien 10 jaar geleden. Nee, je gaat anders trainen nu. Het wordt nu meer een soort van onderhoud dan dat je daadwerkelijk iets aan je lichaam gaat veranderen. Het zit ook meer tussen mijn oren hoor. Ik bedoel, als ik wel eens vertel aan iemand die vraagt van hoe oud ben je? Dat ze zich daar meestal nog wel over verbazen. Maar goed, ja, dat vind ik van mezelf niet altijd. Zeker niet als ik 's morgens in de spiegel kijk als ik in mijn bed uitkom. Maar
dat heeft niemand, denk ik.
Nee, dat is ook zo. Maar ja, het is toch de confrontatie in de spiegel.
Het kan allemaal, alles kan gaan hangen, toch? Behalve je tandvlees, dat gaat omhoog. Maar je hebt het heel erg over fitness. Heb jij nog andere sporten wat jij doet?
Nee, ik heb nog wel een paar jaar gebokst. Toen zat ik nog op school. Het is eigenlijk altijd fitness geweest. Ja.
Ja.
Ik kan me niet iets anders herinneren. Ja, een periode wielrennen gedaan, mountainbiken. Maar niet zo gedreven als fitness, zeg maar.
En je hebt in de fitness volgens mij, tenminste voor zover ik... ook wel heel veel, hoe noem je dat? Hypes of verschillende vormen die dan weer heel erg aanspreken. Geldt dat voor jou ook of...
Ik vond het meest extreme bodybuilden altijd wel heel erg mooi. Omdat ik daar ook wel heel erg bewondering voor heb. Hè? Dat ze dat voor elkaar krijgen. Wat ze er allemaal voor laten. En met name ook doen. Maar dat hoeft voor mij niet. Het gaat mij er gewoon om dat ik fit ben. Maar er ook fit uitzie.
Ja.
Ja, dat is het eigenlijk.
En heb je ooit wel eens aan van die wedstrijden meegedaan?
Nee.
Dat niet?
Nee, want daar vind ik mezelf gewoon niet goed genoeg voor.
Oké. Naast fitness en sporten, voeding natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja.
Waar let jij op?
Wat ik lekker vind. eten is lekker. Eten moet lekker zijn. Alleen het zit hem in je discipline. Eet je die hele reep chocola op of neem je een stukje? Eten we vandaag friet en compenseren we dat weer morgen. Hè, door dan weer heel anders te gaan eten. En met name de hoeveelheden. Ik ben ervan overtuigd dat we over het algemeen te veel eten. Als je kijkt naar die restaurants, all you can eat, wat je dan voorbij ziet komen. Ja, na één keer lopen ben ik meestal wel klaar. Maar ja, maar kijk ook naar de mensen die zo eten. Ja, het verbaast me niet.
Nee. Maar je kan ook overal eten.
Ja.
Je moet maar eens het station uitgaan of ingaan.
Nee, dat is zo.
Je kan overal eten.
Ja. Dat is prima. Alleen, wees bewust van hoe je eet. En met name hoeveel je eet.
Ja.
Een frietje laat ik niet staan. Dat vind ik veel te lekker.
Ja, precies. En nu ben je werkzaam op een sportclub. Hoe adviseren jullie mensen daar ook qua voeding? Of
ja, ik kwam daar als fitnessinstructeur. Schema's maken voor mensen. Mensen adviseren, helpen. Daar wordt absoluut over gesproken. Hè? Dat wat je dan als doel hebt. Nou, dan gaan we kijken hoe je dat kan behalen.
Ja. En vinden mensen dat dan lastig om zich aan die schema's te houden?
Het oude patroon veranderen, dat is lastig.
Ja.
Dat wijntje elke avond. Ja.
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 Oké. We gaan zo verder praten en dan gaan we eerst nu weer naar de muziek. Sailing van Christopher Cross. Dat is een nummer wat jij hebt meegenomen, Andy. Klopt, kun je aangeven waarom je deze gekozen hebt?
Het gaat om de situatie zoals die toen was. Met de boot. ergens in het Caribisch gebied. Zonsondergang. Heel kalm water. Bijna niemand buiten. Pak mijn klapstoeltje. Ik zoek een rustig plekje op aan de zijkant van de boot. En ja, we hadden altijd muziek, ook op de speakertjes buiten. En ik ga zitten en ik kijk naar de zonsondergang. Ik zie alleen maar water om me heen en dan dit nummer. Dat gevoel, ja, dat is met geen pen te beschrijven. Mm. Dat is, ja, een heel gelukkig moment.
Ja, ja, precies.
Ja.
En als je dit weer hoort, voel je, ben je,
ja,
dan weer terug?
Direct, ja, direct. Ja.
Okay.
Dan zit ik daar weer.
Ja.
Dat we,
en ja, over welke jaren spreken we dan ongeveer nu?
Even kijken, 89? Ja, rond 87, 88.
Ja, zoiets. Hè? Ja.
Een,
ja,
lang geleden dus.
Ja, heel lang geleden.
Ja, mooi. Nou, ik noemde net al dat jij inderdaad deze maand in de Mens Held staat. Dat is 50-plusser, zeg maar. Ja. Of fitte 50-plusser. Hoe ben je daar terechtgekomen?
Nou, op een gegeven moment merk je hoe mensen reageren. Met name mannen. Hè, dat, nou, je ontmoet iemand op de sportschool. Je gaat een schemaatje maken. Je vraagt naar een doel. Nou ja, eruit zien zoals jij eruit ziet. En dat heeft me een beetje aan het denken gezet van, nou ja, misschien is dat ook wel iets waar je wat mee zou kunnen doen. En ik wist dat er iemand werkte van de mensen of die sportte bij ons. En ik heb haar toen op een gegeven moment aangesproken van, goh, zou het niet iets zijn om een artikeltje te wijden aan de fitte vijftiger? Ja, ja, leuk. Maar ja, je bent niet de enige. Dus ja, om dat nou alleen maar op jou te richten. Maar ik houd in mijn gedachten. Ik denk een driekwart jaar later stond ze aan de bar bij ons bij de sportschool van, nou, als je die fotoshoot nog wil. Ja, natuurlijk wil ik die. En zo is het balletje gaan rollen. En vorig jaar november hebben we dan inderdaad de fotoshoot gehad. En nou ja,
ja,
publicatie dus deze maand.
Ja, precies. En nou, er staan er een aantal in. Ik dacht een stuk of 5, 6. En echt variërend van postbode tot salesmanager tot, nou ja, manager op een sportclub.
Ja.
En allemaal met hun verhaal waarom ze zo fit blijven en willen zijn. Dus jij gaf ook al, je zei net al, ja, het heeft ook wel deels met een ijdelheid te maken. Of het speelt wel een rol.
Ja, mensen die mij kennen, die zullen dat absoluut beamen.
Ja. Ja. Maar nou ja, ik denk uiteindelijk voor iedereen wel een beetje, toch? Want
ik zeg altijd, als ik in de spiegel kijk, moet ik blij zijn met wat ik zie. En als ik niet blij ben, dan weet ik, dan moet ik er iets mee doen. Om uiteindelijk weer blij in de spiegel te kunnen kijken.
Ja.
Ja, en in mijn geval is dat onder andere fitness.
Ja, 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 precies. Nou, we hadden het al, je vertelde net iets over dat je schema's maakt. Of dat je ook als fitnessinstructeur of je leraar, ik weet niet hoe gewerkt hebt. En, maar er zit er, je hebt verschillende mensen. Zit er nou ook echt een wezenlijk verschil tussen mannen en vrouwen als het om fitness gaat?
Ja. Jawel, afhankelijk van de doelstelling, maar over het algemeen wil iedereen hetzelfde. Afvallen, wat beter in hun kleding zitten, gezonder leven, nou ja, inderdaad, lettend op eten, drinken. Maar eigenlijk willen ze allemaal hetzelfde, willen we allemaal hetzelfde.
Ja.
Gewoon een goed lijf.
Ja. En moet de ene groep daar dan meer voor doen dan de ander, of? Waar ligt dat aan?
Diegenen die dan aan de bel trekken, naar mijn mening zijn ze dan eigenlijk al te laat. Hè, om dan jezelf op het niveau te krijgen wat je zou willen. Ja, daar moet je dan in zekere zin wel heel erg hard aan gaan trekken.
Ja.
Maar, want dan is er al sprake van overgewicht. Slapspierenstelsel. Noem maar op.
Ja.
Maar dan neem ik aan dat jij een soort, want je wijst ze niet af, denk ik.
Nee, nee.
Maar een soort aangepast programma.
Ja, nou ja, afhankelijk van wat men wil.
En wat ze kunnen, wat ze aan kunnen.
Nou ja,
toch?
Inderdaad. En over het algemeen begin je met een grote spierenschema. En nou ja, afhankelijk van of men het volhoudt, ermee doorgaat, ja, dan ga je je schema's aanpassen. Ook om verveling te voorkomen. Hè. Fitness is dodelijk saai, vind ik altijd zelf. Dus zorg dan dat je een gevarieerd trainingsschema krijgt. Ja. Voor mijn part kom je elke week voor een nieuw schema. Dat is ook wat ik altijd zeg. Zolang je maar gemotiveerd bent en blijft. Want als je dat bent, na verloop van tijd ga je resultaat zien.
Ja. Ja.
En als je resultaat gaat zien, dan word je blij. Dan ga je door. En nou ja, noem maar op.
Hmm. Maar je had het ook over voedingspatroon. Geef je ze ook advies voor voeding? Of?
Nou ja, ik ben geen voedingsdeskundige. Ja. Maar ik ga uit van mijn eigen ervaring. Ja. En ja, mijn eigen nuchterheid. En ik vraag altijd wel, hè, nou ja, hoe ziet het er ongeveer uit? En dan 9 van de 10 keer, ja, mankeert daar wel het een en ander aan. En dan is het gewoon een beetje simpel nadenken en goed de dag beginnen en uiteindelijk weer goed de dag eindigen.
Ja,
ja, daar kan je.
En even heel praktisch gezien, zeg jij dan bij wijze van spreken in het voedingsschema ook wat ze dan precies moeten eten, 's morgens, 's middags, 's avonds?
Of? Nou, ik geef een richting, maar ja, ik kan niet zeggen ga beginnen met een bord vol met wortelen.
Nee.
Ondanks dat die misschien wel gezond zijn, maar dat doe je maar één keer en daarna komen ze ook je neus uit.
Ja.
Zorg dan dat je iets eet wat je lekker vindt. Ja, dat in plaats van de slechte dingen die je dan normaal zou pakken, pak dan iets goeds, maar zorg wel dat het lekker is. Want anders hou je ook dat niet vol. Dan ga je alleen maar dingen zitten eten die je niet lekker vindt. Nou, ik kan dat niet lang volhouden.
Dan wordt het een hele opgave, denk ik.
Nou, inderdaad.
En als je zo met iemand begint, zeg maar, doe je dat dan voor een bepaalde periode? Zeg je van, we gaan nu de komende 12 weken zoiets doen? Of waar is dat van afhankelijk?
Ja, doorgaans wel. Kijk, op het moment dat je een eerste trainingsschema maakt, dan is daar vaak een standaard afspraak voor een tweede intake na 6 weken. Nou, en dan na die 6 weken een soort evaluatie, kijken hoe het is gegaan. Wat de wensen zijn van degene die dus bij je is. Ja, en aan de hand daarvan ga je weer verder. Dan ga je over op plan B of noem maar
op. Ja. Ja, precies. Nou merk je dat landelijk gezien ook, zeg maar, vanuit de overheid natuurlijk een gezond levenspatroon, et cetera, veel meer gestimuleerd worden.
Ja.
Ik werk zelf in het onderwijs en vanaf 1 augustus zijn, zeg maar, alle scholen rookvrij. Dus dat is een van de maatregelen. Mm-hmm. Wat zou jij misschien de overheid of wat zou je mensen nog meer kunnen adviseren als het om gezondheid levensstijl zou gaan?
Ik vind het sowieso vreemd dat vanuit de overheid wij erop gewezen moeten worden hoe wij moeten eten. Ik vind het, je moet eerst maar eens bij jezelf nagaan. Van, nou oké, ik wil gezonder leven, maar laat ik eerst maar eens kijken van hoe leef ik? Wat eet ik? Wat drink ik? Hoeveel? Ja, en dan met een beetje nuchter nadenken kom je er vanzelf wel uit.
Ja. Maar blijkbaar is dat heel lastig, toch?
Dat blijkt, ja.
Ja, ik wil net zeggen, want ik bedoel, ik ben zelf dol op chocola, maar weet je, dat is het is bijna zoiets als roken.
Ja.
Dat je dan minder, dat weet je, dat is best lastig om dat erin te krijgen.
Ja, chocola is ook heel lekker. Ja. Ik bedoel, ik neem dat wel eens als voorbeeld, hè. Koop een reep chocola en normaal zou je die in één keer opeten. Dag 1 van 7 dagen, ik noem maar wat. Maar neem dan maar gewoon op dag 1 een stukje. En zeg dan direct tegen jezelf, omdat ik nu dat stukje neem, mag ik morgen, om weer dat lekkere gevoel te krijgen van chocola, weer een stukje nemen. Zonder me schuldig te voelen, omdat ik toch weer die hele reep opeet. En als je dat een beetje tegen jezelf blijft zeggen, dan kan je elke dag dat lekkere stukje chocola eten. Zonder buiten je boekje te gaan.
Ja. Ja, precies. Wat zou je... kijk hoor, het is Internationale Vrouwendag. Wat zou je die vrouwen nog adviseren op dat gebied?
Ja, ga lekker sporten.
Ja, precies. Nou ja, weet je merkt ook...
Als ik kijk bij ons, er is zo'n grote diversiteit aan groepslessen. Ja, of je nou wat meer spierinspanning zou willen, of op conditioneel vlak, of wat meer ontspanning in de richting van een vorm van yoga. Ja, alles kan.
Maak
er gebruik van.
Ja, oké. Goed, nou, dank voor je komst naar de studio. En nog heel veel sportieve jaren gewenst.
Dank je wel.
Ja. kunnen luisteren naar The Blue Nile met Tinseltown in the Rain.
Misschien nog wel leuk, want het is ook een nummer van Andy. Misschien nog wel leuk om aan te geven waarom je deze gekozen hebt, Andy.
Nou ja, dat stamt eigenlijk ook weer uit de marineperiode. Vriendinnetje in Schotland. In haar mini. En dan dit nummer. Ergens hoog in het noorden. Somber, regenachtig. In rijden zonder iemand tegen te komen. En dan hoor je dit nummer. Oh ja.
Het blijft ook hangen.
Ja.
Dan,
ja.
Ja.
Wel gevoel.
Ja, precies. Mooi. Dankjewel.
Dankjewel, Andy. Huip Akihari was begonnen in de jaren 90. Betrokken bij het Molux Historisch Museum. En daarna is hij afgelopen jaren heel erg actief geweest. Bij verschillende activiteiten in het land. Zoals bij de stichting Molukken Future Foundation en de Molukse Dag organiseren op het Kwakko Festival. Verder is hij freelance historicus en geeft hij alle lezingen in het land. En is hij ook betrokken bij een expositie wat te zien is vanaf 6 april in Rumakita in Wageningen, de Indische Reis. En we hebben het over Huip Akihari. Huip, ben je daar?
Ja, ik ben er.
Luid en duidelijk hoor ik al. Nou Huip, allereerst gefeliciteerd hè, met je aanstelling als conservator in het Molux Historisch Museum.
Ja, dankjewel.
Ja, want dankjewel. Je bent nog niet begonnen toch? Wanneer is je eerste werkdag?
Nee, ik ben nog niet beginnen. Ik verwacht dat ik deze week zal beginnen. Ja. Het is voorlopig voor één dag, een paar uur per week.
Ja.
En we gaan dat de komende weken en maanden bekijken hoe dat allemaal gaat.
En dan kan het eventueel uitgebouwd worden, denk je?
Ja, dat kan eventueel uitgebouwd worden afhankelijk van de mogelijke subsidies die gekregen kunnen worden, gezocht kunnen worden en dat soort zaken, ja.
Ja.
Nou moeten we nog wat betreft inhoudelijk natuurlijk verder gaan praten hoe we een en ander kunnen gaan doen, wat we precies willen doen en hoe we het gaan doen. En daar zit er natuurlijk ook weer budget aan vast en ook het aantal uren, et cetera, et cetera.
Ja, want inmiddels weten we dat Henry Timicele de nieuwe directeur wordt, hè? En ja, hij begint ook ergens in eind maart, geloof ik.
Nee, hij begint, als het goed is, ook deze week.
Dezelfde week als jij.
Ja.
Ja, jullie zijn eigenlijk nu een soort tweekoppige directeurschap, zo'n beetje. Hè? Ja, met misschien meer.
Nee, Henry is echt directeur. Ja? Ik ben de conservator. En de conservator die houdt zich bezig met de collectie. En met eventueel de inhoudelijke programmering.
Ja, ja, ja.
Henry is echt de directeur die met name het museum naar buiten uit gaat dragen.
Oké, maar ik neem aan dat jullie wel een soort samenwerkers of samenwerkingsverband.
Absoluut.
Ja, 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 ja.
Ja, natuurlijk, ja.
Ja. Je bent nog niet begonnen, bijvoorbeeld deze week pas. Heb je eigenlijk al ideeën over wat jij wil? Of wat jullie willen?
Nou, ten eerste is de collectie die we hebben, die is opgeslagen. En dat gaan we als eerste bekijken, dat we willen zien hoe de staat is van de collectie. En behalve dan dat er heel veel gedigitaliseerd is, en dat wordt al via de websites of verschillende websites aangeboden, wil ik toch ook graag kijken als collectiebeheerder de staat van objecten die we in de collectie hebben en die nu opgeslagen zijn. En er ligt veel opgeslagen. En dan moet je denken aan objecten die in het verleden door mensen uit de gemeenschap zijn geschonken aan het museum.
Ja, ja.
En uiteindelijk willen we daar iets mee gaan doen. Maar hoe of wat, hè, want de ruimte in het Sophiahof, het museum Sophiahof in Den Haag, is erg beperkt. Dus we moeten ontzettend goed bedenken wat we nu willen met die vaste collectie en wat we daarmee gaan doen. Nou, mijn eerste idee is vanwege de ruimtegebrek dat we online moeten gaan. Hè, want het is natuurlijk wat makkelijker om een expositie, los even van de wisselexposities die je in het Sophiahof zou kunnen organiseren, kun je natuurlijk ook online interactieve exposities maken. Die je aanbiedt, die je aanpast aan je publiek, aan de mensen die geïnteresseerd zijn in die Molukse geschiedenis en Molukse cultuur.
Het is eigenlijk een beetje een virtueel museum, zeg maar.
Ja, Ja, dus dat je met name, hè, komen ze dus niet naar het Sophiahof, maar je gaat nu naar buiten toe met je collectie. Mm-hmm. En interactief kun je dat gaan maken, dus dat mensen direct daarop kunnen reageren en hun input kunnen geven, hun reactie kunnen geven, hun verhalen kunnen gaan vertellen, waardoor ook weer anderen gestimuleerd worden om mee te gaan doen. Hè. En daardoor kunnen we dus een virtuele expositie maken die voor heel veel mensen interessant kan zijn. Ook voor jongeren. Hè? Want daar ga je natuurlijk wel op richten.
Op welke doelgroep gaat het Molux Historisch Museum zich richten?
Nou, ik zou zeggen de jongeren. Hè? Dus met name de generatie die niet meer zoveel weet van onze eigen geschiedenis, van onze eigen cultuur, hè? Dan binnen die Molukse gemeenschap, de jongeren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel niet-Molukkers die onze eigen geschiedenis niet kennen. Of althans niet goed kennen.
Ja.
En daar moeten we ons op richten. Dus we hebben verschillende groepen die we willen bereiken.
Ja.
En wat we precies gaan doen en hoe we dat gaan doen, ja, dat zullen we in de komende weken en maanden gaan bespreken. En intern gaan prioriseren. Hè? Dus waar gaan we de accent op leggen?
Ja. En voor welke periode zijn jullie aangesteld nu?
Ik voorlopig voor 1 jaar.
Oké, en Henry ook voor 1 jaar? Of?
Dat weet ik niet. Nee, ik heb Henry zelf ook nog niet gesproken. Dus ik hoop hem deze week te zien. En zodat we echt goed kunnen gaan praten over hoe we de komende tijd een en ander op poten gaan zetten. En dat zullen we natuurlijk doen in samenspraak met het jonge bestuur wat heel voortvarend nu te werk wil gaan.
Ja, zijn er ook misschien onderdelen uit de collectie die jullie niet meer terug willen laten komen?
Nee, want we hebben een prachtige collectie en die is ook gelukkig bewaard gebleven in de loop der jaren. Maar ja, heel veel objecten liggen opgeslagen. Hè. Kijk, als het digitaal is, foto's en plat materiaal, dat is niet zo erg. Dat is, vraagt niet zoveel ruimte. Maar objecten, die vragen heel veel ruimte en die worden nu opgeslagen, of die zijn nu opgeslagen. Ja, dat kost het museum ontzettend veel geld. Dus wat ook heel belangrijk is, is dat we gaan kijken welke, of er dublures zijn, hè, of er dubbele objecten zijn in onze collecties. En wat is wel belangrijk en wat is niet belangrijk. Hè. Een goed collectiebeheer wil ook zeggen dat je durft om objecten af te stoten, terug te geven aan de schenkers. Dus dat zal ook een beleid zijn die we in de komende maanden zullen uit gaan zetten.
Maar als ik het
juist om die collectie te actualiseren en te echt daadwerkelijk te bekijken wat is nu echt belangrijk en wat is minder belangrijk.
Dus als ik het goed begrijp, hebben jullie veel externe opslag dus?
We hebben nu een externe opslag en het is zaak dat we dat gaan bekijken. He, ze liggen dus nu al jaren goed opgeslagen volgens museale normen, geconditioneerd zoals dat heet. En hoe de staat nu is, ik hoop dat het nog allemaal goed is, maar we zullen toch moeten gaan kijken. En uiteindelijk zullen we daar een aantal topstukken of stukken uitkiezen die voor het verhaal van belang kunnen zijn, of van belang zijn om te presenteren, op welke manier dan ook.
Oké, we gaan even luisteren naar muziek en dan komen we zo bij je terug.
Dat is goed.
Never thought I would be the one to say you'll never miss a good thing till it's gone.
Now I'm looking back and see those things I should have said or should have done.
Moments we have shared,
moments we used to take for granted.
we've been.
Een nummer dat heet Care for Maluku met een heleboel Molukse artiesten, onder andere Jimmy Belmartin en Martina Latuperisa. En het is allemaal voor de slachtoffers van de aardbeving, hè? Of de tsunami? Nee, aardbeving was het. Tsunami kan ook. En als het goed is, gaan we verder met Huip. Huip, ben je er nog?
Ja, ik ben er nog.
Ja. Huip Akihari. Huip, je bent architectuurhistoricus, kunstgeschiedenis. Ja, binnen, ja.
Ik ben er.
Ja, wat is jouw, zeg maar, doe jij nog iets met jouw specialiteit in dat museum?
Welk museum? Je bedoelt het Molukse
Museum? Ja, het Molukse Museum. Ja, Huip, het Molukse Museum.
Ik ben van huis uit kunsthistoricus.
Ja.
Dat wil zeggen dat ik mij gespecialiseerd heb in kunst en architectuur over de jaren. Los van het museum, of althans naast het Molukse Historisch Museum, heb ik voor een aantal andere musea in het verleden collecties beheerd, maar ook tentoonstellingen gemaakt. En ik heb veel onderzoek gedaan naar koloniale architectuur in Indonesië. En dat heb ik de afgelopen 8, 9 jaar heel veel gedaan, want daarvoor zit ik ook heel veel in Indonesië. En voor de komende tijd, of in april, is er ook een tentoonstelling in Rumakita in Wageningen. En daar zal een kleine tentoonstelling zijn over de Nederlandse architect Hendrikus Petrus Berlage, die in 1923 een reis heeft gemaakt naar Nederlands-Indië en toen ook heel veel tekeningen heeft gemaakt. En die tekeningen, die zijn gepubliceerd in zijn boek uit 1931, Mijn Indische Reis. Die tekeningen die zijn in 1991 heruitgegeven. En een deel van die tekeningen zijn nu dadelijk te zien in het huis Rumakita. En ter gelegenheid daarvan zullen er ook een aantal lezingen zijn. En ik ben een van de sprekers. En dat is op 25 april. Maar ook de tentoonstelling is daar dan te zien.
En je bedoelt Rumakita, dat is het verzorgingshuis in Wageningen, hè? Molukse-Indisch verzorgingshuis. Ja. Nou, daar heb jij veel meer activiteiten, onder andere de Moluccan Future Foundation en de Molukse Dag op het Kwaku Festival. Het is een hoop. Ja. Heb je nog
het is een hoop.
Ja? Lukt het met je tijd?
Ja, het is af en toe passen en meten, maar het ligt ook wel heel in het verlengde. Hè? Dus we kunnen ook heel veel combineren. Dus als ik iets doe voor één stichting, gebruik ik dat ook weer voor de andere stichting. Moluccan Future Foundation is een hele nieuwe stichting die in oktober is opgericht door een aantal mensen. Dit naar aanleiding van de aardbeving op 26 september in de Molukken. Of de daaropvolgende aardbevingen, want er zijn er heel veel geweest. En we hebben wat tijd genomen om die stichting goed op poten te zetten, met een bestuur, met statuten, met een eigen bankrekening, et cetera, et cetera. Nou, in die stichting zitten ook weer mensen van die zich bezighouden met de organisatie van de Molukse Dag op het Kwaku Summer Festival. Ja, ja. Dus wat we voor de ene organisatie doen, kunnen we ook weer gebruiken voor de andere organisatie.
Ja.
En zo zijn we ook weer van plan om in oktober naar Ambon te gaan vanwege de grote manifestatie die daar zal zijn van Visit Ambon 2020. En er is in oktober een speciale week voor Molukse artiesten uit Nederland, 17 tot 24 oktober. Nou, daar zullen ook mensen van het Kwaku, daar zullen ook mensen van MFF, daar zullen ook mensen van andere organisaties aanwezig zijn. Nou, al die activiteiten, ja, daar ben ik wel bij betrokken. Dat vind ik hartstikke leuk. En met wat ik al zei, wat we voor één organisatie doen, gebruiken we ook weer voor een andere organisatie. En wellicht zullen we ook weer activiteiten nu koppelen namens het Molukse Historisch Museum. Wie weet.
En nou staan heel veel musea natuurlijk ook best wel, hoe zeg je dat, op een lijst waar, u zei net zelf al, veel subsidie voor gevraagd moet worden. En hoe groot is de kans dat het Molukse Historisch Museum in aanmerking blijft komen voor die subsidies?
Nou, er zijn tal van soorten subsidies en er zijn ook heel veel subsidiegevers. Gelukkig hebben we ook een aantal mensen binnen de organisatie van het Molukse Historisch Museum die zich specifiek bezig gaan houden met fondsenwerving. Hè?
Ja.
Subsidievragen op specifieke projecten. En dat zijn niet altijd hele grote gelden, grote somma geld. Maar ja, als je wel goede projecten hebt en die passen binnen de eisen die bepaalde subsidiegevers geven, dan heb je grote kans dat je toch wat geld kunt krijgen. Aan de hand daarvan kun je natuurlijk je projecten gaan uitvoeren.
Ja.
Maar het is wel heel veel werk om dat geld binnen te krijgen. Daarnaast. Ik neem maar toch even meteen de kansen waar. Het Molukse Historisch Museum heeft een nieuwe website. En de eerste pagina die je ziet, dan zul je zien dat ze oproepen om vriend te worden van het museum. Nou, op die manier kunnen we natuurlijk ook geld inzamelen. Zodat mensen vanwege de schenkingen die mensen doen, lidmaatschappen. Etcetera. Het is van belang dat een Molukse Historisch Museum, los van alle kleine subsidies of projectsubsidies die ze kunnen krijgen, ook namens vele mensen uit die Molukse gemeenschap of daarbuiten gesteund kunnen worden via die lidmaatschap als vriend. Dus ik doe bij deze ook maar een oproep om dat te worden.
Ja.
Het is €25 per jaar, maar wat is €25 per jaar om het museum en alle activiteiten die het museum wil ontplooien en te steunen.
Oké, Huip, hartstikke bedankt.
Ja.
Voor je interview en nou heel veel succes met je nieuwe baan.
Ja. Okay. Kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen, met Radio Oras.
Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel.
Dag.
Ja, we gaan naar de tips. En u hoorde trouwens net Hine Nakau. De eerste tip. Josje Timizela, die gaat de theaters in met de voorstelling Mijn Oom uit Ambon. En even kijken, hij is gestart al in februari. En in maart komt hij in Krimpen, in Assen. In april is hij in Deventer, in Zevenaar, Den Bosch. En in mei is hij in Alphen aan de Rijn.
En op zaterdag 14 maart From and to Infinity at the Orgelpark met de Boy Aki Ensemble. Gerard Brandstaat 26 en meer informatie via www.orgelpark.nl.
Dan is van 24 tot en met 26 april het Cenci Festival. En dat is een driedaags festival met onder andere Lois Lane. Even kijken wie zag ik nog meer staan. Dungeel and Friends. Colibri en Remmelos. En dit festival vindt plaats in Nieuwegein.
En op 21 maart start om 2 uur op de Dam in Amsterdam de landelijke antiracisme demonstratie Sta op tegen racisme, jaarlijks georganiseerd door het comité 21 maart. Verzamelen om 1:30 bij het monument op de Dam en het duurt ongeveer tot 5 uur.
Dan op maandag 30 maart om 8 uur 's avonds het Multatuli Literatuur Liefdesverhalen Festival. Het 200ste geboortejaar van Multatuli staat in de spotlights. En op deze avond presenteert de arbeiderspers de heruitgave van zijn liefdesbrieven met een voorwoord van Elsbeth Etty. Deze hele manifestatie vindt plaats in de Nieuwe Liefde in Amsterdam op maandag 30 maart.
Ja, en daar hebben we de tentoonstelling weer. Mahina, een ode aan de vrouw in het Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main. Tot en met 30 augustus.
Ja, dan hebben we ook nog op 20 maart in Dordrecht de voorstelling van Edward Tuheteru. Oude Liefde heet hij. En het begint om 8 uur 's avonds en is in Inter Amigos in Dordrecht op 20 maart.
En Huib noemde het al, een Indische reis van H.P. Berlage, een expositie in Rumakita in Wageningen. En er zijn ook allerlei lezingen van 6 april tot en met 12 juli.
Dan, oh, de laatste tip wordt dan volgende week de finale van Wie is de Mol in het Vondelpark op 14 maart.
En wie
begint
is
om 8:30 en ik ben daarbij. vanavond hadden we in de studio Andy over fit en fit zijn na je 50ste. En aan de telefoon hadden we Huib Akihari.
Ja. Nou, oh ja, we danken natuurlijk iedereen. Dus Jacqueline Forst, Majetta Hoekom, Tony Maai en Dirk achter de knoppen.
En wij zijn er weer op 5 april. Tot Oras Amato.
Volgende week Moenkoes. Doei, Amato.